Gemeente, vooraf twee mededelingen. De eerste mededeling betreft de collecte. Drie collectes. De eerste is voor de kerk, de tweede voor diaconaat en de derde voor het orgelfonds. De tweede mededeling betreft de dienst van hedenmiddag. Die zal om 5:00 beginnen en niet zoals eerder vermeld om 2:30. Dominee Pauw hoopt ons voor te gaan en niet dominee Bos. In de afgelopen week is de vrouw van dominee Bos op 81-jarige leeftijd overleden. En daarom is hij vandaag niet in ons midden. We zullen hem in ons gebed nog gedenken. Laten we ons verootmoedigen voor het aangezicht van de Heer. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 149, vers 1 en vers 5. Looft, loof den Heer, die onbedwongen een nieuw gezang zij toegezongen. In het midden zijn er gunstelingen. En wat er verder volgt in deze psalm. Luisteren naar Gods heilige wet, de samenvatting daarvan. Waarna we aansluitend zingen Psalm 81, vers 11 en 12. En God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os, noch zijn ezel. Noch iets dat uw naaste is. En de Heer Jezus vatte de wet als volgt samen. Gij zult liefhebben de Heere, uw God, met heel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Morgen hebben we twee schriftlezingen. De eerste uit Exodus 15, vers 1 tot 19. En de tweede is genomen uit Openbaringen, hoofdstuk 15. En daar het hele hoofdstuk. Ik lees u Exodus 15. En daar staat boven de lofzang van Mozes. Toen zong Mozes en de kinderen Israëls den Heere dit lied. En spraken, zeggende, ik zal de Heere zingen, want hij is hoogelijk verheven. Het paard en zijn ruiters heeft hij in de zee geworpen. De Heere is mijn kracht en lied. En hij is mij tot een heil geweest. Deze is mijn God, daarom zal ik hem een liefelijke woning maken. Hij is mijn vaders God, die zal ik hem verheffen. De Heere is een krijgsman, Heere is zijn naam. Hij heeft farao's wagenen en zijn heer in de zee geworpen. En de keuren zijner hoofdlieden zijn verdronken in de Schelfzee. De afgronden hebben hen bedekt. En zij zijn in de diepte gezonken als een steen. O Heere, uw rechterhand is verheerlijkt geworden in macht. Uw rechterhand, o Heere, heeft de vijand verbroken. En door uw grote hoogheid hebt gij, die tegen u opstonden, omgeworpen. Gij hebt uw brandende toren uitgezonden, die hen verteerd heeft als een stoppel. En door het geblaas van uw neus zijn de wateren opgehoopt geworden. De stromen hebben overeind gestaan, als een hoop. De afgronden zijn stijf geworden in het hart der zee. De vijand zeide, ik zal vervolgen, ik zal achterhalen, ik zal de buit delen. Mijn ziel zal van hen vervuld worden. Ik zal mijn zwaard uittrekken, mijn hand zal hen uitroeien. Gij hebt met uw wind geblazen. De zee heeft hen gedekt. Zij zijn gezonken als lood in geweldige wateren. O Heere, wie is als gij onder de goden? Wie is als gij verheerlijkt in heiligheid? Vreselijk in lofzangen doen de wonder. Gij hebt uw rechterhand uitgestrekt. De aarde heeft hen verslonden. Gij leidt door uw weldadigheid dit volk dat gij verlost hebt. Gij voert hen zachtkens door uw sterkte tot de liefelijke woning uwer heiligheid. De volken hebben het gehoord, zij zullen sidderen. Wedom heeft de ingezetenen van Palestina bevangen. Dan zullen de vorsten van Edom verbaasd wezen. Beving zal de machtige der Moabieten bevangen. Al de ingezetenen van Kanaan zullen versmelten. Verschrikking en vrees zal op hen vallen. Door de grootheid van uw arm zullen zij verstommen. Als een steen, totdat uw volk, Heere, henen doorkomen. Totdat dit volk henen doorkomen dat gij verworven hebt. Die zult gij inbrengen en planten hen op de berg uw erfenis. Ten plaatse welke gij, o Heere, gemaakt hebt tot uw woning. Het heiligdom, het welk uw handen gesticht hebben, o Heere. De Heere zal in eeuwigheid en geduriglijk regeren. Want farao's paard met zijn wagenen, met zijn ruiters, zijn in de zee gekomen. En de Heere heeft de wateren der zee over hen doen wederkeren. Maar de kinderen Israëls zijn op het droge, in het midden van de zee gegaan. Lezen we nu Openbaringen 15. Zeven engelen met de zeven laatste plagen, staat erboven. En ik zag een ander groot en wonderlijk teken in de hemel, namelijk zeven engelen, hebbende de zeven laatste plagen. Want in deze is de toren Gods geëindigd. En ik zag als een glazen zee met vuur gemengd. En die de overwinning hadden van het beest en van zijn beeld en van zijn merkteken en van het getal zijns naams, welke stonden aan de glazen zee, hebbende de citers gods. En zij zongen het gezang van Mozes, de dienstknecht gods, en het gezang des lams, zeggende: groot en wonderlijk zijn uw werken, Heere, gij almachtige God. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, gij koning der heiligen. Wie zou u niet vrezen, Heere, en uw naam niet verheerlijken? Want gij zijt alleen heilig. Want alle volken zullen komen en voor uw aangezicht bidden, want uw oordelen zijn openbaar geworden. En na deze zag ik en ziet, de tempel des tabernakels, der getuigenis in de hemel werd geopend. En de zeven engelen, die de zeven plagen hadden, kwamen uit de tempel, bekleed met rein en blinkend lijnwaad. En omgord om de borst met gouden gordels. En een van de vier dieren gaf de zeven engelen zeven gouden violen, vol van de toren Gods, die in alle eeuwigheid leeft. En de tempel werd vervuld met rook uit de heerlijkheid Gods en uit zijn kracht. En niemand kon in de tempel ingaan, totdat de zeven plagen der zeven engelen geëindigd waren. Tot zover de schriftlezing. Laten we ons verootmoedigen voor de Heer onze God in het gebed. Dat we de Heer aanroepen. Groot en wonderlijk zijn uw werken, Heere. Gij almachtige God. Met deze woorden uit de tekst van vanmorgen komen wij voor uw heilig aangezicht in gebed. Om u te danken dat wij deze morgen in uw huis mochten komen. Dat u nog genadetijd geeft. Heren, dat er vanmorgen nog een boodschap mag klinken voor verloren zondaren. Die bij een genade God om ontferming mogen komen. Als de boodschap vanmorgen tot ons komt uit dat indrukwekkende boek Openbaringen. En u ons meeneemt in de strijd die er woedt tussen u, de mensenredder, en de Satan, die een leugenaar is van de beginnen. Heren, wij bidden om de ondersteuning van uw geest in het lezen van de preek. Een heldere stem om te spreken en aandacht bij het luisteren, als u met uw woord in ons midden komt. Heren, dat we door uw liefde getrokken mogen worden. Sterk in ieder die een taak heeft in deze dienst. Wij bidden voor hen die thuis met ons meeluisteren. Wilt u in de huiskamers of op het ziekbed ook een zegen schenken, want u bent niet aan tijd of plaats gebonden. Heer, u heeft ons in de afgelopen week nog gespaard. En wat past het ons dan om uw naam te danken? En wij dragen dan in ons gebed dominee Bos en zijn gezin aan u op. Die in de afgelopen week zijn geliefde vrouw, hun zorgzame moeder en oma, die zij nog in liefde mochten verzorgen, moesten afstaan aan de dood. Wij bidden of u hen wilt ondersteunen als dinsdagmorgen de begrafenis zal plaatsvinden. En dat ze het mogen ondervinden dat die God, die hun moeder, in het leven mocht leren kennen en dienen, ook in het sterven van zijn kinderen nabij is. Wilt u dominee Bos op zijn hoge leeftijd gedenken, hem troosten en nabij zijn. Heer, deze morgen is er geen bijzondere voorbeden, maar dat wil niet zeggen dat er in de gemeente geen noden zijn. Heer, u kent hen toch, die moeite hebben, spanningen of verdriet in hun leven, waar ze elke dag mee te stellen hebben. Als er een ziekte is die al zo lang hun leven beheerst, en wel zo vaak met hen gebeden hebben of u genezing wilt schenken, en dat maar niet lijkt te komen. Heren, leer ons om te berusten in uw weg, met al de strijd die dat met zich meebrengt. In het persoonlijke leven, maar ook de spanningen die dat kan geven in het gezin. Heren, we dragen ook deze gezinnen aan uw genadetroon op. We bidden vanmorgen voor de ouderen, als de levensavond met gebreken is. Of als een geliefde man of vrouw nog maar kort of al langere tijd geleden van ons afgevallen is door de dood. Heere, wilt u sterken en troosten. We bidden voor de jonge gezinnen en de kinderen. Schenk u de kracht en de wijsheid om op te voeden bij de vrezen des Heeren. En als dat soms zo moeilijk kan zijn of zelfs niet meer lukt, Heere, dan pleiten we toch op uw genadeverbond. Dat gij met hen in de doop wilde aangaan. Heere, gedenk toch aan uw trouwverbond. En houd onze kinderen vast of trek ze terug uit de klauwen van de Satan. Het beest waar we vanmorgen van zullen horen, die ons en onze kinderen zo in zijn greep kan houden. De strijd die gevoerd wordt in en om ons leven. Heren, we bidden ook voor de jonge vrouwen die nieuw leven in hun buik omdragen. Als gij dit wonder voor het eerst of opnieuw hebt willen schenken. Heren, dan bidden we in het bijzonder voor hen. Als deze zwangerschap zorgen geeft. Wilt u in uw almacht omzien naar de vrucht in de buik en gezondheid schenken. Heren, juist in deze dingen zijn onze ogen op u. Wij bidden voor de gehuwden die deze zegen niet of nog niet hebben ontvangen. Gedenk aan allen in genade. Aan de alleengaande en aan hen die te strijden hebben met een andere geseksuele aardheid. Heer, als er spanningen kunnen zijn in ons huwelijk of op ons werk. Of onze gedachten somber kunnen zijn. Heren, u kent al onze noden. Ook dat wat bij de mensen om ons heen misschien niet bekend is. Heren, maar wij bidden om uw nabijheid. Gedenk aan onze jeugd in deze onstuimige tijd. Als het beest in deze wereld juist zo aan hen trekt, houd gij hen vast en bekeer hen in hun jonge leven. Want wie u vroeg zoeken, die zullen u toch vinden. Heren, bouw zo uw koninkrijk onder ons. Breek het werk en het rijk van de Satan af. En schenk ons een rijk uur in uw huis. Gedenk aan uw kerk die zo onder spanning staat in Nederland. En geef toch uw woord dat het in alle eerlijkheid mag blijven verkondigd worden, ook onder ons. Gedenk aan hen die om uw woord vervolgd worden. Wij bidden ook voor de onderdrukkers, dat zij mogen zien wie zij vervolgen. En wilt u hen nog bekeren? Wij bidden voor uw oude bondsvolk Israël, dat zij u, de Christus, toch mogen leren kennen als de beloofde verlosser. Voor al de spanningen die er in het volk Israël zijn. Heren, wilt u nog gedenken? Wij bidden deze morgen ook voor de stichting Handenwapperen, die op weg zijn naar Moldavië en daar de kinderkampen zullen ondersteunen. Daar proberen uw woord onder de jeugd, onder de kinderen te kunnen brengen. Heren, geef dat het woord een rijke plaats mag vinden. En dat er jongeren mogen zien dat er ondanks hun moeite toch een God is die van hen afweet. En Heere, mag zo uw koninkrijk ook daar gevuld worden met kinderen die misschien niet geboren zijn in een plaats waar uw woord bekend is, maar die gij toch wilt trekken. Heere, gedenk en zo. Wij danken u voor de dag van gisteren. Als er hier in de kerk een open dag was rondom de Corso. Als er gesprekken geweest mogen zijn, Heere, u weet wat de uitwerking daarvan is. En wilt u die mensen ook gedenken met hen meegaan. Heren, wilt u zo zorgen dat alles tot eer van uw grote naam mag komen. Heren, wilt gij uw koninkrijk bouwen, hier ook onder ons. Heren, wilt u al het zondige van deze vergeven. En wilt u met ons zijn, onze gebeden verhoren om Christus wil. En alleen uit genade. Amen. Als inleiding op de preek willen we zingen Psalm 138, vers 3 en 4. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd. Daar zal het vanmorgen ook over gaan, over de zangers aan de glazen zee. Als we de strijd mogen overwinnen door de kracht van Christus, dan mogen we zingen tot eer van hem. En laten we dat doen voordat we naar de preek gaan luisteren. Thank you. In aansluiting aan de prediking zingen we Psalm 126, het tweede vers. God heeft bij ons wat groots verricht. Hij zelf heeft onze druk verlicht. De tekst deze morgen, gemeente, is genomen uit Openbaringen 15, vers 2 tot 4. En ik zag als een glazen zee met vuur gemengd. En die de overwinning hadden van het beest en zijn beeld. En van zijn merkteken. En van het getal zijns naams. Welke stonden aan de glazen zee, hebbende de citers gods. En zij zongen het gezang van Mozes, de dienstknecht gods. En het gezang des lams, zeggende: groot en wonderlijk zijn uw werken. Heere, gij almachtige God. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, gij koning der heiligen. Wie zou u niet vrezen, Heere, en uw naam niet verheerlijken? Want gij zijt alleen heilig. Want alle volken zullen komen en voor u aanbidden. Want de oordelen zijn openbaar geworden. Tot zover de woorden van de tekst. We schrijven vanmorgen boven de preek De Zangers aan de Glazen Zee. Drie gedachten. Hoe zij daar gekomen zijn, welk lied zij zingen en welke vraag zij ons stellen. De Zangers aan de Glazen Zee. Onze eerste gedachte is hoe ze daar gekomen zijn. Het boek Openbaringen stelt ons in deze hoofdstukken midden in de wereld waarin wij leven. Midden in het wereldgebeuren. In de dagen van Johannes, maar ook in onze dagen. Johannes is verbannen naar het eiland Patmos. En vers 1 vertelt, hij ziet een indrukwekkend schouwspel. Hij ziet de contouren van de dingen die gaan gebeuren. Hij ziet de dingen die nog niet eerder zijn gezien. 7 engelen, 7 plagen. Het zijn de 7 oordelen die komen over de aarde. 7 is het getal van de volheid. Dat wil zeggen dat het echt waar is. Dat het zal gebeuren en dat de Heere een volkomen en een volmaakt werk zal doen. Welke dingen zullen er gebeuren? Nou, de dingen die wij vandaag de dag horen in het nieuws en de beelden die op ons afkomen. Het is allemaal voorzegd. Natuurrampen, oorlogen, vervolging, massamoorden. Maar ook ineenstorting van bijvoorbeeld een communistisch systeem. Of van een economisch systeem. Het zijn de dingen die gebeurden in de tijd van Johannes. En het zijn de dingen die ook nu gebeuren. Dat kunt u, dat kan jij toch niet ontkennen. De geschiedenis herhaalt zich telkens weer. Alleen, het wordt steeds intensiever. En het volgt elkaar steeds sneller op. En de Heere openbaart hier aan Johannes en met hem aan heel Gods kerk, dat de dingen die in de wereld gebeuren alleen nog maar de zichtbare kant zijn van de strijd die in deze wereld wordt gevoerd. U vraagt misschien, welke strijd wordt er dan in deze wereld gevoerd? Misschien denk je aan de beelden van Israël, Palestina en Irak, Iran. De strijd tegen het terrorisme, de strijd in totaal dictatoriale landen als Noord-Korea. Ja, dat is de strijd die we zien. Maar de Heere laat ons van Genesis 3 tot Openbaringen 22 zien dat er achter deze strijd die wij hier op aarde zien een heel andere strijd woedt. De strijd tussen God en de Satan. Weet jij, weet u, wanneer die strijd is begonnen? In Genesis 3. Toen Adam en Eva ongehoorzaam waren. Toen heeft God de oorlog verklaard aan Satan. Die bekende tekst als God zegt, ik zal vijandschap zetten. Ik zal oorlog voeren tussen u, de slang, de Satan. En tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen. En gij zult het de verzenen vermorzelen. De strijd tussen Satan en Christus. Gemeente, dat is de strijd die werkelijk gaande is. En sinds onze val in Adam en Eva is Satan de overste van de wereld. Hij voert heerschappij op aarde. Er is al meer dan 6000 jaar oorlog in deze wereld. En in heel de geschiedenis in deze wereld is gebleken dat er altijd strijd wordt gevoerd om het volk van God. Dat kunnen we al lezen in het Oude Testament. Het volk van God dat verlost is uit de slavernij. De Egyptenaren die het volk Israël wilden onderdrukken. De strijd die toen ze in Kanaan waren, gevoerd werd met de omliggende landen. Het volk van God, dat nota bene het verbond steeds weer verbreekt. Het gaat allemaal om die ene strijd. De strijd tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad. Om Christus. Dat is de werkelijkheid waar ook u, jij en ik vandaag de dag mee te maken hebben. En in Openbaringen zien we dat Gods grote tegenstander, de Satan, een gezicht heeft. In hoofdstuk 12 wordt hij voorgesteld als een draak die klaarstaat om dat kind, wat de vrouw zal baren, om dat kind te verslinden. En in hoofdstuk 13 lezen we over het beest dat opkomt uit de zee en uit de aarde. Dat is het beest wat in onze tekst heel nadrukkelijk wordt genoemd. Die zangers die aan de glazen zee staan, die hebben het beest overwonnen. Maar wat wil dat zeggen, het beest? Wat is de typering van het beest? Wat is het gezicht van het beest? Het beest uit de zee. De zee is het symbool van chaos. Het beest maakt gebruik van chaos. Hij is een uiteenwerper. En dat doet hij in deze wereld. Dit doet ons denken aan dat andere visioen uit Daniël. In Daniël 7, waar de vier beesten de vier wereldmachten voorstellen. Allemaal tegen Gods kerk gekeerd. Het beest dat herkenbaar is in goddeloos geweld. Het beest dat herkenbaar is in economische systemen. Je moet meegaan. Je moet meedoen. En anders verlies je je baan. Of anders val je buiten de boot. Je moet op zondag werken. Je moet als christen wel water bij de wijn doen, want anders kun je niet meer leven in deze samenleving. En er komt een tijd, zo lezen we in het boek Openbaringen, dat je straks alleen nog maar kunt kopen of verkopen als je buigt voor het beest. Maar denk ook aan materialisme, aan hoge welstand, hoog welvaartsniveau dat steeds bereikt moet worden. Wil je nog meekomen? Wil je nog meedoen in deze wereld? Het beest slokt mensen op die geen tijd meer hebben dan alleen maar om te werken. En tijd moeten zoeken voor zichzelf, maar geen tijd meer hebben voor God. Maar je kunt ook denken aan de dingen waar het beest zo tekeer gaat. Het beest gebruikt massabijeenkomsten om mensen voor hem te laten buigen. Duizenden mensen die zich vergapen aan sportevenementen, tijdens concerten of op festivals. En of je nu in de arena zit, of dat je het thuis bekijkt, het maakt niet uit. Het beest bedient zich, onder andere ook met popmuziek. Dat hij gebruik maakt van muziek die onbewust onze hersenen spoelt en invloed op ons uitoefent. Want in de popmuziek hoor je dat je mag leven zoals je wilt. Het gaat over je gevoel en over je verlangens. Het gaat erom dat het leven een feest is en dat het leven gevierd moet worden. Muziek die je opzweept tot onrechtmatig gedrag. En dat niet alleen in de wereld. Het beest probeert tekeer te gaan, ook in ons leven. Er is ook het beest uit de aarde. En die is veel moeilijker te herkennen. Want het beest uit de aarde heeft de gestalte van een profeet. Een wolf in schaapskleren. Een engel des lichts. Het beest uit de aarde dat voorziet alles van een christelijk sausje. Een christelijke grondslag. Met de Bijbel in de hand wordt vandaag de dag gezegd dat er ook andere samenlevingsvormen zijn dan alleen een huwelijk tussen één man en één vrouw. Denk aan popmuziek met een christelijke boodschap, een christelijk sausje. Dat beest laat je geloven dat de zondag heel goed te scheiden is van de andere dagen van de week. Schakelen noemen we dat, van de ene wereld naar de andere wereld. Het beest dat opkomt uit de aarde, een engel des lichts. En de kerk is zijn favoriete verblijfplaats. En de kerkmensen zijn zijn favoriete prooien. Het beest dat een onuitsprekelijke haat heeft tegen mensen. Dat beest zoekt u. Hij zoekt jou. En hij zoekt mij te verslinden. En hoeveel kerkmensen weet hij niet voor zich te laten buigen? Ja, te buigen zonder dat we er erg in hebben. In Openbaringen 15 krijgt Johannes een wonderlijk schouwspel te zien. Dat het beest tekeer zal gaan. Er zullen zware tijden aankomen voor Gods kerk. In deze wereld, want de heerschappij is aan de Satan. 7 plagen, 7 oordelen van God, waarin het wel lijkt dat de Satan vrij spel zal hebben. En Johannes ziet, voordat die oordelen worden uitgestort op deze aarde, wat er vooraf gebeurt. Hij ziet een soort tussenspel. En daar staan de zangers, die de overwinning zingen. De zangers die overwonnen hebben. Zij erkennen dat wat gebeurt op deze aarde allemaal naar het recht van God is. En dat het niet zo is dat de Satan het voor het zeggen heeft, maar dat ten diepste toch het God is die regeert. De loop van de geschiedenis is in de overeenstemming met Gods heilige wil en met zijn heilig handelen. En zij weten wat er op aarde gebeurt. Zij hebben het erkend. Zij hebben gestreden op aarde. En in die strijd hebben zij overwonnen. In vers 2 staat: en ik zag als een glazen zee met vuur gemengd. En die de overwinning hadden van het beest. Johannes ziet degene die de overwinning hebben. Aan de glazen zee met vuur gemengd. En wat is dat? De glazen zee met vuur gemengd. Het gaat hier over een andere zee dan waar het beest uit opkomt. De glazen zee wordt ook in hoofdstuk 4, vers 6 genoemd. Een glazen zee als kristal gelijk, staat daar. Dat is het beeld van de heerlijkheid van God. De heerlijkheid van God die alle kanten uitstraalt. Zoals een zon door een glas straalt, zo straalt Gods heiligheid in alles. Maar nu staat er dat die glazen zee met vuur is gemengd. Dat kunnen bliksemstralen zijn. Dat kan een vuurgloed zijn, in ieder geval vuur. En in de Bijbel wordt de Heilige Geest voorgesteld met vuur. Denk aan het wonder op de Pinksterdag, dat de apostelen vlammen als van vuur op hun hoofden hadden. Vuur betekent zuivering, heiliging, beproeving. En daar staan ze, aan de oever van de glazen zee, met vuur gemengd. Dat zijn degenen die door de beproeving heen zijn gekomen. En die in de beproeving niet ten onder zijn gegaan, maar staande zijn gebleven. Het zijn degenen die de strijd tegen het beest hebben overwonnen. Zoals Paulus het zegt in Romeinen 8. Dat wij meer dan overwinnaars zijn. Door Christus. Ja, Gods volk komt door de beproeving heen. In de zaligheid. Door Christus. De zaligheid die Christus heeft verdiend, die krijg je door een proces van loutering en beproeving. Ja, Gods kinderen hebben te maken met de beproevingen en verzoekingen van het beest. God gebruikt het beest om zijn volk en kinderen te beproeven. Maar ze hebben overwonnen. Nee, niet dat ze Satan hebben ontroond. Want geen mens kan staande blijven tegenover de overmacht van de Satan. Weet je wat wij wel met de macht van Satan kunnen doen? Onderschatten. Alleen de Satan is niet almachtig. Want boven zijn macht staat Christus. Hij heeft de Satan overwonnen. En juist daarom kunnen Gods kinderen ook staande blijven. Kunnen zij overwinnen van Satan? Overwinnen betekent hier zoveel als dat ze niet hebben gebogen voor het beest. Dat ze zich niet hebben laten meeslepen door de Satan. Ze zijn niet bezweken onder de druk en de dreiging die er van deze wereld uitgaat. Ze zijn niet bezweken onder antichristelijke machten. Op het gebied van genot, plezier, lust, geld, welvaart of media. En dat terwijl het beest door deze instrumenten heen tienduizenden verslaat. Ook vandaag. Niet alleen in de wereld, want daar hoeft hij er niet zoveel te verslaan. Maar juist en vooral in de kerk. Ouderen en jongeren die het teken en zegel van de heilige doop dragen. Hij weet ze in zijn greep te houden. Zijn ze er ook onder ons, die bezweken zijn voor de listen van het beest? Mag ik je vragen, heeft het beest in jouw leven al een gezicht gekregen? Herken je het beest in deze wereld? Herken je het beest tot zelfs in de kerk? Maar dat niet alleen. Ken je ook de strijd tegen het beest? Want Gods kinderen komen thuis, maar door de strijd heen. Strijd omdat ze vijand zijn geworden van Satan. Omdat ze zijn gegaan vanuit het rijk van de Satan in het rijk van God. Dat is de wedergeboorte. Dat je van dood levend gemaakt wordt. Dat je uit de macht van Satan ontrukt wordt. Dat je verstand wordt verlicht, dat van nature zo blind is. Dat je hart wordt geopend voor de dienst van de Heere. Dat je wil wordt omgebogen en dat je vijand wordt van het beest. Dat betekent dagelijkse bekering. Dagelijks waken en bidden, opdat je niet in verzoeking komt. Verzoeking omdat je leeft in een wereld die vijand is van God. Omdat je leeft in een wereld die ligt onder de heerschappij van de boze. En dat ga je voelen. Dat ga je merken in je hart en in je gedachten. Je merkt het aan je oren en aan je ogen. Het beest biedt je van alles aan wat je hart begeert. Met de vriendelijkste woorden en de mooiste beloften. Ja, zeg je, maar je moet toch wel meedoen in deze wereld? Je kunt toch de wereld niet mijden? Je moet toch ook gewoon naar je werk? En als je op je werk bent en je bent voortdurend omringd door popmuziek, dan kun je daar toch ook niks aan doen? Nee, dat is waar. Maar het is wel de vraag, waar voel je je nou thuis? Want als Gods geest werkt in je hart, dan ben je niet meer thuis in deze wereld, waar de boze heerschappij voert. En dat bepaalt de richting van je hart. Dat bepaalt de richting van je denken en van je verlangens. Het beest, gemeente, wil ons laten wennen. En het lukt hem ook nog aardig. Toch? Om ons te laten wennen aan luxe en welvaart. Te wennen aan het feit dat we leven in een geseculariseerde samenleving. Nou ja, zeg je. Als je het nog maar kan doen achter je voordeur, dan is het toch goed? Onze cultuur beïnvloedt ons denken. Allemaal instrumenten van het beest. Waarom is er in het hart dat streven naar voorspoed? Waarom hou je het zo makkelijk vol dat popmuziek niet per se verkeerd hoeft te zijn? Waarom is er die honger naar steeds meer leuke dingen doen? Ik zeg je niet dat leuke dingen doen verkeerd is. Maar als dat nou het enige is wat we zoeken, dan laten we ons in slaap wiegen door het beest. En dan kunnen we zo druk zijn met de dingen van dit leven. Dan kunnen we zo bezet zijn met het hier en nu. Kijk je agenda van de afgelopen week er maar op na. Hoeveel minuten heb je echt voor je ziel gezorgd? Als we leven voor wat we allemaal moeten doen in dit leven, en wat is er veel wat we moeten? En als we willen leven voor wat we allemaal willen beleven, gemeente, dan is ons leven zo leeg. Zo leeg als een beukennootje. En het beest wil jou, u en mij, het liefst op een onopvallende wijze laten knielen voor hem. Want wie knielt voor het beest, die gaat met hem verloren. Merk jij, dat het erop aankomt? Onze tweede gedachte is welk lied zij zingen. Hoe komt het dan dat deze mensen overwonnen hebben die daar staan aan de oever van de zee? Nou, dat horen we hen zelf zingen in vers 3. En zij zongen het gezang van Mozes, de dienstknecht Gods. Dat staat in Exodus 15. En het gezang des Lams, zeggende: groot en wonderlijk zijn uw werken, Heren. Gij almachtige God, rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen. Gij koning der heiligen. Ja, God zelf geeft ze te zingen. In vers 2 staat dat ze de citer Gods ontvangen. En zij zingen het lied van Mozes, de dienstknecht van God. En van het Lam. En vanuit de grondtekst is het te verdedigen dat het over twee verschillende liederen gaat. Maar als we letten op het verband waarin dit staat, dan is het wel duidelijk dat de beide liederen eigenlijk dezelfde inhoud hebben. Het gaat immers over de overwinning op het beest. In Exodus 15 gaat het over de overwinning op Farao en zijn legers. Kort gezegd, Gods verlossend handelen met oog op de zaligheid van zijn volk. Daar gaat het over. En daar gaat het toch ook over in heel de schrift. Van vers 3 van Openbaringen 15 lijkt heel veel op vers 11 van Exodus 15. O Heere, wie is als gij onder de goden? Wie is als gij verheerlijkt in heiligheid? Vreselijk in lofzangen, doende wonderen. Wanneer God zijn volk verlost, dan zijn dat altijd grote daden van hem. Aan de oever van de Rode Zee liet God de wateren staan. Door Gods almacht ontstond er een pad in de zee, waardoor het volk heen kon en bevrijd kon worden van de vijand. En de vijand kwam om in die zee. Ja, verlossing van het volk betekent ondergang van de vijanden. En ook dat wordt bezongen in het lied van het Lam. Gods wegen zijn rechtvaardig en waarachtig, staat er. Gods daden en wegen, daar gaat het over. Gods doen in deze wereldgeschiedenis. Het zijn de daden die hij doet, waar wij ook vandaag in de krant nog over lezen. De daden van God die rechtvaardig en waarachtig zijn. Ook in het leven van mensen, van Gods kinderen. En als je daar iets van gaat zien in je eigen leven, dat Gods daden waar zijn en rechtvaardig, dan wordt het een wonder dat God zijn almacht gebruikt om jou te verlossen uit de macht van Satan. Dat God je wil bevrijden van zonde en schuld. De banden van de zonde stuk breekt. Je hoogmoedige, trotse hart verbreekt. Gods verlossend handelen. Wanneer hij je arresteert en je overzet in het rijk van de duisternis, in het rijk van het licht. Want dan ga je ook zien dat Gods wegen recht zijn. Nee, dat wil niet zeggen dat dan alles in je leven voor de wind gaat. Integendeel. Maar dan ga je in het kromme van je leven erkennen dat God recht is. Dan ga je de zegeningen tellen van God. Dan ga je erkennen dat Gods wegen onbegrijpelijk zijn. Als je door een ziekte beperkt bent, als je een zwak zenuwgestel hebt, als het je hindert in je dagelijks functioneren, als er zorgen en moeite zijn in je leven, als je Gods wegen gaat zien in je persoonlijke leven, dat God recht is, dat God verlost uit zonde en schuld, dan is er zoveel wat ik niet kan begrijpen. Maar dan ga ik zingen. Zingen van Gods grote daden. Omdat Gods daden betrouwbaar zijn. Omdat God betrouwbaar is. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. En zo is het lied van Mozes en van het Lam tot bemoediging van Gods kerk. die in dit leven zo beproefd en aangevochten wordt door de oordelen van God heen. Het is een vertroosting als het beest zo aan ons trekt en ons tot zonde wil verleiden. De Heere wil het zijn kerk in de strijd en de aanvechting juist op het hart binden. Groot en wonderlijk zijn uw werken. Dat je God mag erkennen in zijn almacht, in zijn goedheid, in zijn rechtvaardigheid. Ja, hij is koning der heiligen. Het kan wel lijken dat de Satan de God van deze eeuw is en dat hij het voor het zeggen heeft. Het lijkt wel alsof hij onbeperkte macht heeft op aarde. Want wat lijkt hij veel te verstaan, te verslaan? Wat weet hij er ook veel uit de kerk te verleiden? Maar de Heere is en blijft koning van zijn volk. Hij is koning. Hij heerst over de Satan. Het lied van Mozes, de knecht van de Heere, het wordt gezongen nadat hij heeft overwonnen. Maar het lied van het lam wordt gezongen voordat het beest over hem ten volle wordt getriomfeerd. Want ik zei al, dit is een tussenspel. Johannes mag er iets van zien, maar dan moeten die 7 schalen nog worden uitgegoten. Dan komen nog de oordelen over deze wereld. En toch klinkt het overwinningslied al. Hoe komt dat? Terwijl het lijkt dat de Satan nog zo tekeer gaat, en hij gaat ook tekeer. Hoe kunnen zij dan, die aan de oever van de zee staan, het lied van de overwinning zingen? Dat kan omdat Christus reeds overwonnen heeft. Omdat hij de kop van de aloude slang vermorzeld heeft op Golgotha. Toen kwam de strijd op een hoogtepunt. Toen kwam er duisternis op aarde. Toen beefde de aarde. De Satan ging tekeer en het leek alsof hij overwinnen had bij de dood van Christus. Maar niets is minder waar. Want Christus heeft zijn bloed gestort tot vergeving van al de zonden van zijn volk. Maar door de kracht van het bloed heeft hij ook de macht van de boze overwonnen. De macht van de boze is gebroken. Op Golgotha is de beslissende slag geslagen tegen de Satan. En wat de Heere zijn kerk wil leren in de geschiedenis waarin wij leven, of het nu om het wereldgebeuren niet te bezien vanuit de geschiedenis, zoals wij die nu meemaken, maar om het wereldgebeuren te bezien vanuit Gods handelen. Gods verlossend handelen. Gods verlossend handelen dat in het lied van Mozes werd bezongen. En dat wordt bezongen in het lied van het Lam. Het is 1 lied. Het gaat over de verlossing van Satan. God verlost van de zonde. Gods verlossende werk klinkt heel de Bijbel door. En dat mag tot vertroosting zijn, juist voor degenen die zich afvragen. Komt het nog wel goed met mij? Kan het nog wel voor mij? Die voor hun besef elke dag onderliggen in de strijd tegen het beest. En die dat ook tot hun schaamte moeten belijden en erkennen. Wat ligt mijn hart toch dicht bij de verlangens van Satan? God wil zijn volk vertroosten, die zo machteloos strijden voor hun gevoel. God brengt ze door de glazen zee met vuur gemengd heen, aan de andere zijde van de oever. En dat is tegelijk ook een aansporing. God is een God die in Christus Jezus verlost. Zoek het daarom bij hem, omdat God een God is van menigerlei, veel soorten van verlossingen. Er is alle reden om tot hem de toevlucht te nemen. En dat brengt ons bij de 3e gedachte. Welke vraag zij aan ons stellen. En dan eindigt dat lied van Mozes en van het Lam met een retorische vraag. Dat wil zeggen, een vraag waar maar 1 antwoord op mogelijk is. Een vraag die aan u, aan jou en aan mij wordt gesteld. Wie zou niet vrezen, Heere, en uw naam niet verheerlijken? Want gij zijt alleen heilig. Want alle volken zullen voor u komen en u aanbidden. Want uw oordelen zijn openbaar geworden. Wie zou niet diep onder de indruk komen van Gods daden in deze wereld? Wie zou niet vrezen voor de heilige naam van God? En toch zijn er velen op deze aarde, misschien ook wel onder ons, die hun knie niet voor dit lam willen buigen. Terwijl de zangers aan de oever van de glazen zee staan en zeggen: wie zou u niet vrezen? Zij zijn overtuigd, dat kan toch niet anders? Nee, het kan ook niet anders. Als je iets gaat zien in je leven van de heerlijkheid van God. Als je iets gaat zien van Gods recht over je leven. Want dat betekent het woord heilig. Gij zijt alleen heilig. Gij zijt alleen rechtvaardig. En weet je wat Gods rechtvaardigheid is? Dat hij ontvangt waar hij recht op heeft. Maar waar heeft hij dan recht op? God heeft recht op ons leven. Van Gods recht ga je iets zien op de kruisheuvel van Golgotha. In de gekruisigde borg en middelaar. In hem komt God volmaakt tot zijn recht. Jezus Christus heeft de schuld van zijn volk verzoend. En in zijn leven heeft hij de volkomen gehoorzaamheid voor zijn volk verdiend. In Christus Jezus ga je ontdekken waar God recht op heeft. God heeft recht om mij voor altijd te verdoemen. Om mij te laten waarin ik mijzelf gebracht heb. Onder de heerschappij van het beest. Maar het beest is overwonnen. En die staan aan de oever van de glazen zee. Die leven van het offer van het lam. En wie dat wonder gaat begrijpen. De leven van het offer van het lam. Van het bloed dat Jezus heeft gestort. Wie zou dan niet vrezen? Ik was eens verloren, maar nu ben ik verlost. Wie zou niet vrezen? Nu zijn de oordelen openbaar gekomen. En in het volgende hoofdstuk zien we de diepe, donkere kleuren van Gods oordelen. Let u er ondertussen op wat er in deze wereld gebeurt. Let u ondertussen op Israël. God is bezig zijn belofte te vervullen. Vergeet je het niet, jongeren. Het beest zoekt jou te verslinden. Hij gaat door met zijn zielsverwoestende werk. We worden nadrukkelijk bepaald bij de strijd die wordt gevoerd in de lucht. Paulus waarschuwt daar ook voor in Efeze. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw. Gemeente, dat is het beest wat ons wil verslinden. Overheden, geweldhebbers, de cultuur van onze 21ste eeuw, de geest van het individualisme en het materialisme. Het is het instrument van het beest. Maar nu ziet de apostel Johannes dat wat hier op aarde gebeurt, ook in onze zogenaamde beschaafde, moderne westerse samenleving en verder in deze wereld, dat dat een voltooide werkelijkheid is. Johannes ziet dat God zijn werk af zal maken. Het is niet de vraag of de macht van de boze verbroken zal worden. Alle volken, iedereen zal er getuige van zijn dat het beest overwonnen is. Door Christus. En daarom zullen alle volkeren hem aanbidden. Maar de vraag is wel, hoe zult jij hem aanbidden? Hoe zul jij het lam straks aanbidden als hij terugkomt? Bij zijn wederkomst of wanneer je moet sterven? Zal dat vrijwillig zijn of tandenknarsend? Want wie zich mee laat nemen met de verleidingen van het beest, wie meedoet met het beest, die zijn ziel verkocht heeft aan de zonde en daarin blijft, die komt om. Alleen degene die door een waar geloof in Christus zijn, die komen door de beproeving heen. Die zullen hun wens verkrijgen. Al is er nog zoveel strijd in het leven, zij zullen eeuwig zingen. Geen popversjes, maar eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Zingen van het lied van Mozes en van het lam. Wie zou niet vrezen? Daarin klinkt tegelijkertijd, gemeente, zo'n indringend appel. Het is het laatste indringende appel en nodiging om toch te knielen voor het lam. Het is de laatste waarschuwing voordat Johannes ziet dat de 7 oordelen worden uitgegoten over deze wereld. Zoek toch de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Voor wie maak jij een buiging? Het is 1 van 2. Voor het beest of voor het lam? Wie voor het lam krijgt, die krijgt te maken met de strijd tegen het beest. Maar dat is een gezegende strijd. Het is een heerlijke uitkomst. U moet maar eens opzoeken die uitdrukking die overwint. Die komt meerdere malen in het boek Openbaringen voor. Het gaat over de overwinning op het beest. Staande blijven. Het slot van Openbaringen, van het boek Openbaringen, hoofdstuk 21. Die overwint zal alles beërven. En ik zal hem tot een God zijn. En hij zal mij tot een zoon zijn. Daar hoort u de taal van het verbond. De kern van het genadeverbond. Dan zal de Heere zijn verbondsbelofte ten volle vervullen. Die in dit leven heel eenvoudig hebben leren bidden. Hebben gehoorzaamd aan het bevel van de Heere. Opent uw mond. Dat zal dan ten volle zijn. God alles en in alle. Wat een heerlijke toekomst voor Gods kinderen. Nee, dan kan je niet goed meekomen in deze wereld. En dan kom je er steeds meer achter. Dat je buiten komt te staan in deze wereld. Maar dan wacht je een heerlijke toekomst. Wat een heerlijk vooruitzicht. Dat is de hoop voor Gods kinderen. Of buig je toch voor het beest? Kun je het niet laten om zijn muziek te beluisteren? Kun je het niet laten om zijn films te bekijken? Kun je het niet laten om toch voor plezier en genot te gaan? Mijn leven leven, er wat moois van maken. Genieten van de welvaart. Doen waar je je goed bij voelt. Herkent u het? Iedereen herkent toch dat stemmetje in zijn hart. Het zijn de leugens van het beest. Wil jij voor eeuwig omkomen? Het beest heeft een doel. Jouw ondergang. Hoor toch vanmorgen dit rijke evangelie, waarin God ons zijn doel bekend maakt. Want God heeft maar 1 doel. En dat is om jou te behouden. Het beest is reeds overwonnen. En daarom is Christus machtig om je te redden. Gewillig om je te redden. En daarom, buig toch je knieën voor het lam. En kus de zoon, opdat hij niet toorn. Amen. Laten we samen de Heere danken. Barmhartige en genadige God, aan het einde van deze dienst komen wij tot u. Om u te danken dat we een stukje uit uw woord op een eenvoudige wijze mochten overdenken. Heere, wat is het een wonder dat u nog naar ons om wilt zien. Dat u vanmorgen het evangelie nog in ons midden wilt leggen. En dat u ons van tevoren laat zien de weg die wij te gaan hebben. Maar Heere, dat u ons ook laat zien de uitkomst die er bij u is. Heere, wilt u zo zelf de naprediker zijn in ons hart. Wilt gij dit eenvoudige woord met uw geest achtervolgen. En het in onze harten planten. Dat u het bent die op zoek bent naar ons leven. U bent gewillig en u bent machtig. Heere, mag dat voor ons een troost zijn. Als dat voor ons een vraag is of u het wel wil. Heere, u zegt dat u gewillig bent. En mogen we dan daarom bidden. Om een versterkend geloof. Dat we het ook mogen ervaren. Dat u ook van ons af weet. En dat u ook ons hart kent. En dat u ons leven kent. Heere, maar dat u ons behoud voor ogen heeft. Wilt u het zo aan een ieder schenken? Wilt u met ons zijn in het verdere van deze zondag? Wilt u ons bewaren tussen de dienst en ons vanmiddag weer veilig hier brengen? Wilt u dominee Paul alles geven wat nodig is als hij hier vanmiddag uw woord mag verkondigen? Als we straks nog samen koffie mogen drinken, Heere, wilt u onze gesprekken zegenen? En mogen we samen met elkaar over die grote werken van u praten? Heere, mogen we uw naam groot maken. Wilt u al het zondige van deze dag vergeven? Wij danken voor de ondersteuning. Heere, wij bidden het om Jezus wil. Uit genade. Amen. De slotzang is Psalm 92, het derde vers. Hoe groot zijn, Heer, uw werken? Hoe ver gaat uw beleid? De gelezen preek deze morgen was van dominee W.E. Klaver. We nu naar huis met de volgende zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.